Hey, hallo! Leuk dat je luistert naar de Entertainment Cast. De enige echte podcast over de wereld van entertainment. Het zijn de verhalen van de bedenkers, makers en uitvoerders. Ieder met hun eigen, unieke, inspirerende, uitzonderlijke verhalen. Verhalen over succes, tegenslag, ups en downs, hits en missers. Verhalen die gezamenlijk de wereld van entertainment kleur en inhoud geven. In deze aflevering van de Entertainment Cast gaat Mark Hofstede in gesprek met...
Ja, mijn gast van vandaag heeft zijn broodbeduizen in recht gehaald, maar verloor zijn hart aan muziek. Hij heeft de klassieke route bewandeld van platenzaak naar AD&T. Van publishing tot general manager en liep het hele bedrijf door om vervolgens een pad te ontwikkelen die de digitale strategie voor AD&T moest gaan worden. Tegenwoordig een toonaangevend ondernemer die bedrijven adviseert op het gebied van online en helpt ze een strategie te ontwikkelen om waarde toe te voegen aan hun bedrijf. Vandaag uiteraard de gast, niemand minder dan Dennis Doeland. Welkom Dennis.
Hey Mark, dankjewel.
Ja, ik vind het heel grappig. Ik heb uiteraard in jouw cv gedoken en daar zit wel een soort van gemeenschappelijke deler in. Want we hebben allebei bij een platenzaak gewerkt, naar een platenlabel gegaan. Volgens mij heb je ook nog een beetje als hobby DJ wat gedaan. Dat heb ik ook gedaan, dus dat is best wel leuk om dat ook bij anderen terug te zien. Je hart verliezen aan muziek op het moment dat je eigenlijk gewoon kiest voor rechten. Hoe is dat zo gekomen?
Ja, dat is de oorsprong ligt denk ik toch wel ergens bij mijn ouders. Die waren vervent Motown-fan. Uiteindelijk hebben we ons scholden letterlijk alle soulmuziek door de boksen heen. En later ging mijn moeder ook wel naar de popkant toe. Dus muziek was wel een dingetje. En toen ik een jaartje of 10 was, dacht ik van ja leuk man, platenspeler op mijn kamer. Kreeg ik allemaal oude singeltjes van mijn vader. Uit de jaren 60 en 70. Horse with no name. Vergeet het nooit meer. Dat is een van mijn favorieten geworden uiteindelijk. Nee. Maar daar. En dan kom je op school, op je basisschool. En dan als er de muziek opgezet mocht worden, dan stak je je vinger op. En dan weet je op een gegeven moment gewoon de school-dj. En dan op een gegeven moment ga je luisteren naar de radio. Opnemen van de radio. En dan bandjes opnemen. Dan ga je naar de platenzaak. Ga je met je eerste geld singeltjes kopen. Enzovoort, enzovoort.
Ja. En dan uiteindelijk, weet je, van die platenzaak, dan maak je de marsroute naar AD&T. En dat is natuurlijk toch wel een label met een hele specifieke kleur, met een hele specifieke sound. Had jij gelijk zoiets van, ja, that's a match in heaven?
Nou, wat leuk aan het verhaal van de platenzaak is uiteindelijk Duncan Stutterheim en Heer van Eeuwijk, natuurlijk de I en de D van AD&T. Die waren het dusdanig uiteindelijk met elkaar wel over eens dat ze een beetje soort gescheiden waren. Duncan wilde iets met een platenzaak doen. In van wist dat niet per se. Dus Duncan die belde mij op een goede dag uiteindelijk van hey, ik kan in Alkmaar iets bekijken. Ga eens mee. En toen dacht ik, ja, vet. Weet je. En ik werkte als bijbaantje. Ik werkte als verkoper bij BCC. Yeah. Dus ik wist wel iets van een beetje winkeltje spelen om het maar zo te zeggen. Dus we waren die winkel uiteindelijk. En ja, hardcore, gabber. Dat was gewoon een hele populaire stroming. En ik was zelf een van die DJ's in de scene. Dus ja, dan komen al heel veel mensen gewoon voor die muzieksoort. Ja, en terwijl we die winkel hadden, maakte Irvan en Duncan samen de deal met Arcane voor onze fenomenale Thunderdome CD's. En, yeah. Ja, die begon ik eigenlijk uit de winkel samen te stellen. Want ik had alle nieuwe muziek natuurlijk gewoon daar,
ja, precies.
Daar liggen. En voordat het wist, werd dat zo groot. Dat we eigenlijk dachten van ja, weet je, we moeten gewoon een label oprichten. En ja, dan ga je het eigenlijk gewoon vanaf een kantoor doen in plaats van uit de winkel, zeg maar.
Ja.
En toen hebben we de winkel nog voor mij een jaar of 2 jaar gehouden. En die hebben we toen verkocht aan Midtown Records. Wie kent het nog, zeg maar?
Ja, precies.
En toen eens hadden we een label. En toen kreeg ik ideeën over... want ik had rechten gestudeerd, dus auteursrechten. Ik dacht, hey, hoe zit dat nou? Publishing, hoe zit dat in elkaar? En toen heb ik maar de publishingmaatschappij van AD&T opgericht.
Ja.
Want ik dacht van ja, het is een beetje raar. Uiteindelijk alle exploitatie van die auteursrechten, die doen we gewoon zelf.
Ja.
Ja, dan is het handiger dat we een eigen muziekuitgeverij hebben.
Nou ja, en uiteindelijk is het natuurlijk gewoon heel fijn als je een feestje organiseert. Dan weet je dat na aftrek van de BTW de eerste 7% naar Buma Stemra gaat.
Ja, nou ja, je weet in ieder geval dat er betaald wordt uiteindelijk. Ja. Het is wel legendarisch geweest dat we tot jarenlang echt gesoeperd hebben met de Buma.
Ja.
Over die betalingen en die uitkeringen, zeg maar uiteindelijk. Daar is ooit eens DJ Monitor overgaat uit naar voren gekomen. Dat is dan wel grappig hoe je invloed hebben op allerlei zaken, zeg maar. Maar ja, dat label, dat werd eigenlijk gewoon professioneel gerund vanuit AD&T. En ja, ja, muziek was gewoon een pijler van het bedrijf eigenlijk, zeg maar.
Maar ja, kijk, uiteindelijk weet je wel, van A&R manager op een gegeven moment opschuiven naar general manager. Jij hebt echt, geloof ik, iedere deur in dat pand heb jij wel de klink vast gehad en heb je ook op een stoel gezeten. Is dat jouw natuur, dat jij heel graag je grenzen verlegt of dat je gewoon heel veel wil leren?
Ja, de rode draad, gek genoeg, als je na 20 jaar R&D weggaat en je bent een jaartje even een soort van niks aan het doen om te bedenken wat je gaat doen. En dan ga je afvragen, wat is nou de rode draad geweest in dat hele stuk? En dat is eigenlijk verandering.
Ja.
Met één woord.
Ja.
Dus die gabbermuziek uiteindelijk, vergeet nooit meer uiteindelijk dat we wel eens bij de majors zaten uiteindelijk. Ik samen met Duncan en er zijn de majors van Dennis en Duncan.
Ja.
Deze muziek komt niet op de radio, dus jullie worden niet succesvol.
Ja.
Want de muziekindustrie zat, je liedje moest op de radio komen. Daardoor ging de Free Record Shop het inkopen. En zo kwam je de charts binnen.
Ja,
ja, de majors vergaten gewoon uiteindelijk dat er evenementen waren waar mensen gewoon die muziek daar hoorden en graag die muziek wilden uiteindelijk. Ja, een Thunderdome met de miljoenen verkoop heeft dat wel bewezen, zeg maar. Maar verandering. En de schabbere muziek die niet op de radio komt, dat is dus een verandering. Dus je verzet de bakens. Ja, en dan onderweg eigenlijk denken van, wacht nou eens even, wat is meer aan de hand? En ik samen met Irfan van ID&T dacht, ja, weet je, internet. Dat wordt hem. Midden jaren 90 brak gewoon het internet door. En wij dachten, wij moeten dat gaan volgen. We moeten kijken, weet je. Ik ben altijd op zoek eigenlijk naar, van, hoe kan ik de bakens verzetten?
Ja.
En voor mij is het nooit eindig. Voor mij is het altijd van, oké, wauw.
Maar je laat hem vallen. We internet, begin jaren 90. Ik moet je zeggen, ik vond de jaren 90 om heel veel redenen super interessant. De opkomst van het internet was er één van. Muzikaal gezien ook super interessant. We hebben van Gabber, Eurohouse zijn we de grunge ingerold. En daarna werd ineens Nederlandstalige muziek weer heel erg populair.
Kids muziek heel erg. Ja. Ook soms genre, weet je, waarvan iedereen... Wie kent ze nog? Chips, volgens mij. Ja,
zeker.
Ja, weet je, fantastisch, toch? Die jaren 90 was gewoon een orgie aan muziekzangers.
Klopt.
Wat doorbrak, zeg maar.
Maar hoe kwam jij op een gegeven moment al... Of hoe trok jij de conclusie van... Joh, wij moeten wat met dat internet gaan doen. Want iedereen die luistert, die een jaartje of 30 is, heeft zoiets van, joh, wij hebben die man het over. Maar voor de jaren 90 was internet gewoon, het was er wel, maar moeilijk bereikbaar.
Ja, zeker. Het was ook wel ingewikkeld uiteindelijk. Je moest een modem hebben en het moest dan inbellen. Dat maakte dat rare geluidjes. Ja. En dan moet je maar hopen dat je connectie had.
Zeeslag per computer, zeg ik altijd.
Ja, zoiets. Ja, weet je, dus dat was te ingewikkeld, denk ik, toen, weet je. Om voor mensen te begrijpen. Maar wij dachten wel van, ja, computers zijn met elkaar verbonden.
Ja.
En dat is gewoon een netwerk. Ja, je kan makkelijker mensen bereiken. En ik vergeet nooit meer dat we de eerste stream bij R&D deden. Volgens mij ergens in 98 of zo. En daar keken 100.000 mensen naar Thunderdome.
Ja.
We dachten, huh? En we konden geen enkele deal maken met een tv-station of die dat wilde uitzenden. Gewoon uiteindelijk, weet je. En dan dachten we van, ja, oké. Dat zegt dus die experimenten doen, dus het erkennen dat het nieuwe medium, ja, dat wisten we eigenlijk al, dat erkennen van dat nieuwe genre, hè, Dennis en Duncan, deze muziek komt niet op de radio, dus je wordt niet succesvol. Het erkennen van het nieuwe medium, ja, daar waren we vrij vroeg bij, zeg maar.
Hey, en wat was er eerder? Hè? We hebben het in het voorgesprek al even over gehad, maar het medium... Of de stelling van via de traditionele media vinden wij niet de weg naar onze liefhebbers?
Dat laatste. Ja. Ik bedoel, Thunderdome is daar het mooiste voorbeeld van. Ik herhaal hem nog eens, Dennis en Duncan, deze muziek komt niet op de radio, dus jullie worden niet succesvol. Dus moesten wij naar de plekken waar de mensen zaten.
Ja.
Ik vergeet nooit meer uiteindelijk dat wij onze eerste cd's gewoon zelf distribueerden uiteindelijk. En dat deden we door antwoordkaarten te verspreiden op evenementen.
Ja.
Nou, vervolgens gingen we naar binnen, gingen we een beetje uitdelen, noem maar op. Nou, klasse. Vervolgens werden we eruit gegooid. Gewoon de evenementen, concurrerende evenementen, dachten, ja, fuck off, weet je, gewoon klaar. Nou, er stonden op de parkeerplaats, dan gingen we die antwoordkaarten maar onder de ruitwissers steken. Met als gevolg uiteindelijk, ja, we hebben spam uitgevonden.
Ja.
Traditioneel spammen. Gewoon, ja. Voordat spam nog spam was.
Ja.
Ik bedoel, dat is toch fantastisch. Wij waren altijd bezig met zorgen dat we connectie maakten met mensen op een andere manier, ja, dan normaal.
Dus voor jou is eigenlijk connectie een ander woord voor dan data.
Ja, nou ja, de connectie uit zich uiteindelijk in informatie, ja, die voortkomt uit data. Hè? Dus iedereen is een datapunt, begint al met je voornaam en je achternaam.
Ja, nou ja, maar dat was mooi, want vooral het momentum waarop jullie die conclusie trokken, was iedereen nog heel traditioneel de markt aan het bestoken. En jullie kozen ervoor van oké, de weg door de voordeur is er niet. Dus we gaan onze eigen weg doen. Maar neem ons dus mee in die hele journey. Want A, het bedenken op dat moment was al bijzonder. Maar dan nog eens succesvol uitvoeren, dat is nog een ander verhaal.
Nou, het begint met gewoon believers, zeg maar. Weet je? En ik zei al, de I van ID&T, de eer van, die was net als ik een grote believer van dat iets kon worden. Ja. Weet je? Nou, tof, dat is dan één. En twee is gewoon ook durven experimenteren. En vandaag de dag is het nog steeds durven experimenteren. De metaverse wordt nu ineens een heel groot woord. Niemand weet nog exact wat het inhoudt uiteindelijk. Ja. Daar moet je mee aan de gang. En dan moet je na gaan denken wat je daarmee kan. In plaats van, dat gaan we niet doen, want het is niks voor ons. Zeg maar.
Ja.
Dus dat experimenteren begon heel erg. En een mooi experiment was eigenlijk, denk ik, ergens zo begin jaren 2000. Hadden wij al door van, wacht even, die illegale kanalen. Die zijn nu niet voor niets. Die maken akelig duidelijk dat die consument de muziek op een andere manier wil hebben dan op een cd-singeltje. Ja, of een CD-album, of op vinyl, of whatever. Die wil gewoon een file hebben.
Ja.
Met als gevolg uiteindelijk dat wij in 2003, 2004 bij ID&T met onze dance tunes. De voorloper van iTunes, zeg ik altijd. Ja. Dat is een grap. Nee, maar gewoon wij dachten van wel, 2003. Van oké, dat downloaden, dat kan wel wat worden. En dan zijn we toen vol ingestapt, zeg maar. Ja. En dat doe je gewoon.
Maar het mooie is, weet je, en ik ken natuurlijk een aantal van de mannen die ID&T in hun aderen hebben zitten. Maar ik kan me voorstellen dat het ook nog wel wat discussie heeft opgeleverd. Dat iedereen op die trip zat van, dat zou wel eens een goede sidestep kunnen zijn om één op één te kunnen communiceren met onze fans.
Nou, weet je wat het vervelende is? En ik heb daar niet zo heel lang geleden een stuk over geschreven. Het heeft de titel van Roepen in de woestijn tot aanjagen van het eindspel.
Ja.
Ja, ik heb me ook heel lang gewoon roepen in de woestijn gevoeld. En dat heeft te maken met op een gegeven moment toen wij wel doordrongen waren van dat digitaal gewoon een rol speelde uiteindelijk. Ja, was het wel zo. Digitaal kost geld, hè?
Ja.
Het kost heel veel investering in tijd vooral. En dus mensen. En dus gewoon in geld, in cash. En ja, dan ben je een beetje bezig met elkaar uiteindelijk. En dan kom je er gewoon achter onderweg dat dat niet zo loopt. En uiteindelijk krijg je gewoon een vraag. Hoeveel tickets hebben we verkocht?
Ja.
Ja, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat we 8 miljoen fans hebben uiteindelijk. En ja, later wordt dat heel duidelijk wat die waard zijn uiteindelijk. Ja. Maar de discussie van wat brengt het nou op, zeg maar, die is tientallen keren gevoerd, zeg maar.
Ja.
Tot vervelend aan toe. Totdat iedereen op een gegeven moment wel erachter kwam uiteindelijk na de loop der jaren van ja, je hebt een punt. En ik bedoel, ja, de transactie met SFX heeft dat deels duidelijk gemaakt. Ja. Tuurlijk wordt de marktleider op dat moment gekocht. Maar iedereen kan zien uiteindelijk in de stukken die bij de SEC zijn ingediend uiteindelijk dat de profielen, 8 miljoen stuks, ook een rol spelen in de waardering.
Nou ja, ik denk dat datzelfde bij Spinning Records ook een hele belangrijke rol heeft gespeeld.
Dan noem je wat op uiteindelijk. Ik heb jarenlang, 6 of 7 jaar lang van tevoren de waarde van Spinning ongeveer voorspeld. Zeg maar. Nou, ik zat er niet heel ver vandaan uiteindelijk. Ja. Ja, dat heeft te maken met als jij dus ziet, Warner koopt eigenlijk niet alleen de masters, maar koopt een netwerk.
Ja.
En als jij ook dance liedjes uitbrengt als Warner zijnde, bijvoorbeeld met Ketta, dan is het handig als je een heel groot kanaal hebt, toch? Met 10, 20 miljoen mensen uiteindelijk, waar je snel je liedjes op kwijt kan.
En denk jij dat, hè? Want dat is dan wel een aardige. Hoe zie jij dan nu 3 jaar na dato, hebben zij die return on investment echt kunnen maken?
Nou, het lastige is, hè, dus wat je gewoon ziet in heel muziekland, dus het is niet alleen bij Spinning, maar dat is ook bij andere partijen. De fanrelatie, dat is iets wat de artiest zelf heeft, zeg maar. En je return on investment maken, weet je, is eigenlijk gewoon dat je durft in te investeren in de artiest in plaats in je kanalen, zeg maar, uiteindelijk. Ja, dus ze zijn veel meer een mediabedrijf geworden in plaats van, ja, dat ze de artiest-fanrelatie ondersteunen, zeg maar. Wat uiteindelijk een langere, duurzame relatie vormt voor het businessmodel, zeg maar. Dus ik zie dat ze daar nog mee worstelen.
Ja, wat ik wel grappig vind, want ik kom nog wel eens op scholen waar we dan wat vertellen over branding. En dan vertel ik altijd dat AWB eigenlijk het eerste bedrijf in Nederland was die gewoon commercieel data verkocht. En dan zitten ze hier aan te kijken, ja, maar hoezo? Maar vroeger was iedereen lid van AWB. Daar is ook ooit iemand, daar is ooit een Dennis geweest die geroepen heeft van jongens, wij hebben goud in handen, daar moeten we wat mee doen.
Ja, maar neem ook gewoon even, pak een ander voorbeeld uiteindelijk, Voetbal International. Daar weet ik toevallig van dat sinds de jaren 60 gewoon netjes alle mensen gewoon in een database met hand geschreven zijn uiteindelijk. Ja. En die is later gedigitaliseerd. Zo heb je ineens gewoon 50, 60 jaar lang inzicht in wie de voetballiefhebber is. En daar kun je van alles en nog wat mee.
Ja. En als je nou kijkt, hè, want jij laat het mooie woord fanrelatie vallen, wat best wel een krachtterm is. Hè, want een fan is één, maar daar een relatie mee opbouwen is altijd nog stap twee. Hoe definieer jij dat? Zeg maar bekeken vanuit jouw achtergrond dat jij data wil opbouwen om beslissingen te kunnen nemen.
Nou ja, de fanrelatie uit zich uiteindelijk is dat je... Dat begint gewoon met de erkenning dat je als artiest zijnde... of de mensen om je heen, dus je manager of platenmaatschappij of wie dan ook... zegt oké, ik moet in contact met die mensen treden... en die zitten op een bepaalde plek. Internet heeft gewoon akelig duidelijk gemaakt... Hè, dat er tientallen kanalen zijn waar je mensen, met die mensen in contact kunt komen. Ja. Nou, gemiddeld zitten mensen individueel gewoon op 4, 5 kanalen in Nederland. In de wereld is dat 3, 4, zeg maar. Dus je hebt al een Facebook nodig, je hebt al een Twitter nodig, je hebt al een YouTube nodig, een Instagram. Tegenwoordig hoort daar TikTok bij en dergelijke. Ja, en dat is, daar wil je uiteindelijk connectie maken. Daar begin je mee. En je moet snappen, in een connectie zit een levenslijn. Een hartslag. Als ik niet op een bepaald ritme jou voed met informatie, krijg ik niks van jou terug, zeg maar. Nou, dat is iets wat je moet doen. Dus je moet een ritme gaan opbouwen. En daaruit ontstaat eigenlijk welke content jij distribueert. Of daar betrokkenheid bij ontstaat. En of interactie. En dat leidt eigenlijk tot groei, zeg maar. Dus dat, die 4 pijlers meten wij heel snel. We hebben gezegd van oké, wacht even. Het spel in de digitale wereld gaat dus om aandacht. Als je dus gekozen hebt om die fanrelatie aan te gaan. Dan moet je dus zorgen dat je de concurrentie versplaat op die 4 punten. Op de netwerkgroei. Op de digitale hartslag, het ritme. Op de betrokkenheidsratio bij je ritme, dus bij je post. En uiteindelijk de interactieratio.
Ja.
En die kun je gewoon opzoeken.
Dus wat ik altijd het ABC'tje noem, dat mag nog steeds overeind staan. Aandacht bereikt door content.
Zeker, absoluut. Ik bedoel, er zijn een hele hoop oude marketingwetten die je in een nieuw jasje kan. Het is eigenlijk oude wijde nieuwe zakken.
Ja. Hey, en als je dan even inzoomt op die fanrelatie. He, dan zijn er natuurlijk gewoon heel veel voorbeelden te bedenken van die dat goed doen. Maar is er voor jou één artiest, maar dat zou ook een sporter kunnen zijn. Hè? Want uiteindelijk data kijkt niet naar wat je doet. Het is meer wat je bereikt en wat kunnen we daarmee. Wat vind jij op dit moment het ultieme voorbeeld van iemand die op een hele goede manier die fanrelatie uitnut?
Nou ja, je ziet een aantal. Weet je, als ik gewoon kijk bijvoorbeeld in de dance-industrie, waar ik met toch wel... leuke, hoe noem je dat? Nee, niet echt ontzag noem ik het, maar gewoon met een leuk schuine oog naar zitten kijken, denk ik, Don Diablo.
Ja.
Dat is er nou één waarvan ik denk, hij heeft zijn eigen verhaal, met zijn eigen ritme, investeert veel in content. En als je dan kijkt hoe die dan eigenlijk die fanrelatie heeft verzilverd, namelijk door dat nieuwe verdienmodel wat dan inmiddels de laatste paar maanden in die entertainmentwereld ontgaat, de NFT,
ja.
Dan is dat denk ik wel het ultieme voorbeeld, weet je, van iemand die de zaakjes redelijk, ja, in ieder geval op zijn manier voor elkaar hebben, zeg maar.
Maar goed, dat bedoel in principe, hij is een ondernemer.
Hij is zeker een ondernemer.
Dus dat hele NFT-verhaal, de mensen die het doen, zijn over het algemeen ondernemer.
Nou ja, die hebben in ieder geval een kans gezien door te zeggen, wacht eens even, er is een nieuw iets in de maak. Ik ga proberen, want dat gaan we weer, hè. Ik bedoel, het is niet gezegd dat succesvol wordt. Nee. Dus het is gewoon, ik zie daar een kans. En nou, laat ik daar maar instappen, zeg maar, als artiest zijn. Nou, dan moet het net goed uitpakken.
En als je kijkt, hè, want Don Diablo, dat snap ik helemaal. Want die heeft een redelijk eigen gereide manier van zijn carrière uitbouwen. Met een theaterprogramma wat hij samen gaat doen. Met een aantal andere mensen. Dus die probeert ook wel zijn grenzen te verleggen.
Hij is kunstenaar geworden eigenlijk, ja. Een beetje.
Als jij kijkt naar de popindustrie. Want ik denk dat heel veel dingen waar jij een hele directe link mee hebt, die zitten allemaal rondom dance. Ik bedoel, IDM heeft natuurlijk ervoor gezorgd dat ze een crossover naar mainstream konden maken, maar daarvoor hadden die hetzelfde probleem als dat jij in de jaren 90 had vanuit AD&T. Ja, leuk, maar traditionele media begrijpen ons niet.
Nou ja, ik denk dat het mooiste voorbeeld in Nederland en het meest succesvolle voorbeeld nu in Nederland gewoon Davina Michel is.
Ja.
Uiteindelijk is dat toch, daar heeft de digitale wereld uiteindelijk haar gewoon geholpen om te accelereren, zeg maar.
Ja, nou ja, het mooie is dat de podcast die ik met Sebastian Brouwer heb opgenomen, dat is de drijvende kracht achter het hele Davina Michel verhaal. Consistentie.
Zeker. Ik heb een hele mooi credo online staan al een jaartje of 12. Relevantie, consistentie, discipline.
Ja.
Ik wist een ABC'tje, om het maar zo te zeggen. Maar relevante content, ja, daar kun je over discussiëren in de entertainmentindustrie. Wat is relevant? Want ik zeg al, dat is een beetje subjectief. Het is smaak. Dus iedereen heeft relevante content. Maar consistent, die tweede,
ja,
dat is de sleutel.
Ja.
Consistent en volhouden over een wat langere termijn. Hè? Want internet is een stapelmechanisme. Als jij er gewoon voor zorgt, weet je, dat je elke dag terugkomt, dan stapel je eigenlijk op. En als je dan iets wat in de eerste tijd dat je dat gepakt hebt of gemaakt hebt, weer oppakt later, dan stapel je dus op je oude content.
Zeker.
En dat is eigenlijk meteen ook een goede tip voor de entertainmentindustrie. 80% van je omzet komt gewoon uit cataloguswerk.
Ja.
Punt.
Nee, nou ja, dat is grappig dat je dat zegt, want wat op zich best wel een aardig fenomeen was. Hè. Toen wij corona indoken, hebben ze gewoon letterlijk kunnen zien in de eerste 5 maanden dat er een enorme piek was in bekkentaligers online. En mensen zaten thuis, mochten niet weg. Dus de hang naar de mooie tijd dat je alles nog kon doen, was heel erg groot. Dus ja, weet je al, content, hoe oud hij ook is, op het moment dat je die goed blijft onderhouden, zal hij altijd relevant blijven.
Zeker, maar het punt is, er zit een kronkel in de muziekindustrie namelijk. En dat is dat we altijd nieuwe muziek moeten uitbrengen.
Ja.
Dat is die kronkel. Ja, dus ja, we zijn helemaal van, oh nee, weer dat album van 3 jaar geleden of 5 jaar geleden of 10 jaar geleden. Ik heb het wel gehoord, ik heb het wel gedaan. Ik heb een nieuw liedje.
Ja.
Ja, maar ja, dat is gewoon net als een nieuw product op de markt brengen.
Ja, dat klopt.
Dan moet je wel mensen voor warm maken. Helemaal als je een beetje van je genre afwijkt of wat dan ook. Dan wordt het al snel moeilijk, zeg maar. Dus je catalogus is de kurk waar jouw carrière op drijft.
Nee,
en voor een label is het de kurk van het bedrijf.
Nee, maar dat is helemaal waar. Kijk, aan de andere kant is het natuurlijk, je moet ook de wil hebben om nieuwe sterren te creëren. Uiteindelijk, je merkt ook, als ik een mooi voorbeeldje aandraag, mijn boys thuis is een gek van John Mayer en die denken dat hij de ontdekker van deze sound is. En dan laat je ze wat oudere dingen horen en dan zie ik, oh ja, dat is ook wat te gek. Ja. Dus ik denk dat nieuwe dingen ook het startpunt kunnen zijn voor letterlijk en figuurlijk een stukje grave digging in de catalogus.
Zeker, maar ja, hoe vaak zijn er niet covers nu in deze tijd een hit uiteindelijk? Ja. En dan zeg je, ja joh, dat is een liedje van 10, 20 of 30 jaar geleden. En dan zeggen ze, ja maar die is niet zo goed.
Ja.
Dat is beter voor nu. Ja,
precies.
Ja, dat is toch grappig uiteindelijk. Ja.
Hey, en als je kijkt naar die fanrelatie, die consistentie waar we het net over hadden, die zo ongelooflijk belangrijk is. Die consistentie ga je ook alleen maar krijgen wanneer je zelf de knop om kan draaien en zegt van oké, whatever happens, iedere donderdag om 12 uur staat er wat online. Of ik het nou wil of niet, maar dat moet gebeuren. Als jij dat nou eens terugbrengt naar 3 kernwaarden die relevant zijn, weet je al, om daar succesvol in te zijn. Wat zouden die kernwaarden zijn?
Nou, erkennen uiteindelijk. De eerste kernwaarde is gewoon erkennen dat je een techbedrijf bent in plaats van een creatief bedrijf.
Ja.
En een techbedrijf heeft dus, dan moet je volgens de regels en wetten van de techindustrie of de digitale wereld gaan opereren. Ik heb al eens gezegd op Noorderslag volgens mij in 2014 al. Weet je, we zitten helemaal niet in de dance-industrie, we zitten in de tech-industrie.
Ja.
Dus het erkennen dat je in een hele andere industrie zit, zeg maar, is denk ik wel stapje 1. Stapje 2 is dus eigenlijk, weet je, voordat je muziek aan een man kan brengen, moet je eigenlijk eerst zorgen dat je die relatie met die fan op gaat bouwen.
Ja.
Daar moet je een verhaal voor hebben. Dus als je willekeurig, ik geef wel eens een voorbeeld uiteindelijk. Als je artiesten vraagt, ga bij Matthijs van Nieuwkerk in De Wereld Draait Door zitten, dan komt er een heel levensverhaal. En dan ineens, en dat is dan een paar minuten lang, en dan is het er.
Ja.
En dat levensverhaal, deel dat met je achterban in vele vormen en maten uiteindelijk. En dat is eigenlijk, zo bouw je die relatie op. En dat is de reden waarom fans je willen blijven volgen.
Zeker.
En dan vervolgens 3 uiteindelijk is zorgen ook dat je fans belangrijk maakt, zeg maar uiteindelijk. Dus Het is leuk om je muziek te distribueren meteen naar Radio 538 en dergelijke, noem maar op. Ik zou muziek gewoon meteen distribueren als ik een database van 100.000 of 200.000 mensen heb.
Ja.
Hier zijn mijn liedjes.
Ja.
Ik zou, hè, dat betekent dat je de eerste streams al eigenlijk hebt. Ja, en die muziekdirector die mag wel gewoon volgen, zeg maar.
Ja.
Dus het omkeren van die keten, zeg maar. Dus in plaats van je liedje naar 538 brengen en hopen dat je streams krijgt. Zou ik gewoon zeggen, nou, ik ga eerst met mijn achterban. Die zet ik als eerste van onderuit. En het is misschien een kleinere groep. Maar als die in beweging komt, dan weet je ook weet je, dat de rest in beweging komt.
Nou ja, en er zijn natuurlijk ook genoeg voorbeelden te vinden op dit moment van... laten we Jason Derulo pakken. Wat volgens mij het mooiste voorbeeld is, die gewoon maar één ding doet. Hoe kan ik op TikTok iets creëren waardoor ik een hit maak?
Ja man, ik vind TikTok wel gewoon het geweldigste medium. Ik heb twee cases uiteindelijk. Eentje is van een hardstyle artiest, DJ The Prophet. Vorig jaar in september hebben we een liedje gereleased dat al 2 jaar oud was. Dat Wanna Play.
Ja.
Op TikTok. Gevolg. Nou, de teller staat ongeveer nu meer dan 500.000 views. We hebben het over hardstyle. Het is geen pop, geen nee. 500.000 views. De Spotify-inkomsten zijn week op week vertienvoudigd.
Ja.
Dan heb je het dus niet meer over 100 of 1000 euro. Maar dan begint het al in de kaas te lopen. Ja. Zoals dat mooi heet gewoon ja. Uiteindelijk. Ja, dat is, en dat is één van zijn liedjes. Hè. Hij heeft er iets van 1000 of zo. 1500. Hij heeft er heel veel in ieder geval. Dus kun je nagaan. Als je daar een nieuwe strategie op bouwt. Weet je, dat stapelen.
Ja.
En dan krijg je dus eigenlijk gewoon een soort van acceleratie effect, zeg maar, ja. Maar ook bijvoorbeeld, ik vertegenwoordig ook auteurs. Een top 15 auteur Klun, misschien was van gehoord uiteindelijk. Kijk, komt de vrouw bij de dokter. Ja, die heeft als missie om zijn boek, Komt de vrouw bij de dokter, wat bijna 20 jaar bestaat, over 2 jaar, op die op de nationale leeslijst te krijgen.
Ja.
Als dat je missie uit, dan waar ga je dan zoeken waar je fans zitten? Ja, dat is niet op Facebook. Die zitten op TikTok. En die zijn de gang gegaan uiteindelijk. En hebben uitgezocht, ja, wie zijn nou die mensen die dan praten over die boekers? Nou, dat zijn boektokkers.
Ja.
En dan ga je een relatie mee aan. En vervolgens uiteindelijk, volgens mij zag ik van de week de teller naar richting de 10.000 gaan. Inmiddels heeft hij 10.000 fans.
Ja.
Ja, op TikTok. En het eerste wat hij toen zei, toen wij dat aankonden, van ah, oké, ik geloof wel in het idee. Toen heeft hij dat tegen zijn dochter aangehouden uiteindelijk. En toen zei zijn dochter, je gaat toch geen dansjes doen, pa? Nee, maar dat is wel grappig uiteindelijk. De perceptie dus van TikTok is dat je dus dansjes moet doen. Maar je kan dus ook hele andere dingen ermee doen.
Zeker.
Nou, en dat omarmen, dat bekijken. En eigenlijk zeggen, oké, wacht eens even. Hè, dus aan die 500.000 views uiteindelijk van DJ The Prophet. Er wordt op dit moment niks aan verdiend bij TikTok. Ondanks dat er net een deal is gemaakt.
Ja.
Prachtig. Maar de spin-off is Spotify en YouTube.
Ja.
En die is gewoon keer 10 gegaan.
En als je kijkt naar die waardeketens, hè? Spotify, TikTok, Deezer, Apple, Instagram, noem het maar op. Eén kun je wel wat verdienen en het ander moet je heel veel energie in stoppen om conversie te krijgen. Hoe kijk jij daarnaar?
Nou, ik beschouw die dingen als een digitaal ecosysteem. En als je verdienen als uitgangspositie zou nemen, dan sla je de plank mis. Ik ga gewoon uit, oké, ik ga een fanrelatie aan. En bij de ene verdien ik aandacht.
Ja.
Namelijk likes en comments en duimpjes en weet ik het allemaal.
Ja.
En bij de ander krijg ik een klik op een stream of een view. Die samenhang uiteindelijk. Kijk, we weten allemaal dat je als individu meerdere kanalen tegelijk hebt. Dus je hebt een setje van kanalen waar jij op zit. Facebook, Twitter, YouTube, weet ik van Spotify. Maar als je dat soort setjes weet, dan weet je dus de samenhang tussen die kanalen. Dan kun je ze dus gebruiken op de manier om uiteindelijk tot die klik te komen.
Ja.
Tot die stream of die view. Maar soms heb je wel misschien eerst een paar impressies nodig. Dat mensen dus zien je voorbij komen eigenlijk. Nee, terug naar DJ The Prophet. TikTok heeft ervoor gezorgd dat hij dus impressies kreeg. Dat heeft ervoor gezorgd uiteindelijk dat zowel Spotify als YouTube uiteindelijk vertienvoudigden.
Maar terug naar die waardeketen. Want Prophet is dan een mooi voorbeeld, omdat je, het is bekkentaligers, dus het was er al, bestaande content, niet gemaakt vanuit een bepaalde gedachte. Dat heeft een tweede leven gekregen. En zie je dan ook dat parallel aan elkaar groeit, dus het aantal volgers op het kanaal gaat mee met het aantal streams? Of zit daar nogal een discrepantie in?
Je ziet een duidelijke relatie. Wij noemen dat de reputatieindex. Ja. Die bestaat uit die vier dingen. Dus per kanaal kijken wij naar de fangroei, naar het hartslag, naar die betrokkenheid en die interactie, zeg maar.
Ja.
En als je die dus goed op orde hebt, dan zie je dus eigenlijk een soort stijgende lijn omhoog komen. En eigenlijk hand in hand gaat je Spotify-lijn en je YouTube-lijn. Dus ik noem het eigenlijk het Business Acceleration Framework. Dus dat bestaat uit waarde, dus bedrijfswaarde, reputatie, marketing efficiëntie, versnellen van je primaire verdienmodellen en zoeken naar secundaire verdienmodellen. Als je dus, en dus eigenlijk gaat het niet om omzet, maar het gaat om reputatie. Daardoor word je marketing efficiënter. Daardoor gaat je omzet aan.
Hey, en als je kijkt, hè, want de grap is dat heel veel mensen die ik spreek, die vinden het altijd moeilijk om het woordje fan te plakken op een merk. En dan zeg ik altijd van dat is onzin, want Nike is ook een merk en daar ben je fan van, want dat vind je een coole schoen of je vindt het de uitstraling van dat merk kloppen. En op de een of andere manier blijft dat voor best wel een grote groep mensen altijd een heel lastig ding. Hè, om te zien dat eigenlijk alles wat een kop en een staart heeft, te zien als een merk. Hoe zie jij dat?
Ja, een merk heeft een verhaal en heeft kernwaarde uiteindelijk, wat in dat verhaal terugkomt. En dan wil je op een gegeven moment bij worden. Neem alleen een Apple gewoon. Weet je. Ja. Het zijn fucking computers, hè? Het is ijzer met chips en weet ik veel. Ja, waarom ik ben gewoon Apple-fan. Ja. Waarom? Omdat de interface allemaal gladjes en smoothjes is. Het werkt allemaal naadloos op elkaar. Het verhaal daarachter is best mooi, weet je. Namelijk dat het eerst niet gelukt is en daarna wel. En dat ze een gamechanger zijn, zeg maar. Daar wil je een soort van, hè? Je wil ergens bij horen.
Ja.
Ja, dat is verhaal vertellen. Ik zei al net al eventjes 10 of 15 minuten geleden. Zei ik van ja, een artiest gaat bij Matthijs van Nieuwkerk zijn verhaal in één keer uit de doek. Of ze gaan ineens een biografie schrijven.
Ja,
ik denk, schrijf gewoon elke dag je biografie online.
Ja.
Dat zorgt ervoor, weet je, dat ik bij je betrokken raak uiteindelijk. En daardoor word ik fan. Want als jij een goed verhaal hebt met leuke inzichten, waardoor ik ook geïnspireerd raak uiteindelijk.
Ja, dan wordt het een ander verhaal.
Dan ben je al bezig om fans te creëren, zeg maar.
En kijken naar eigenlijk die hele transitie die zeg maar die hele digitale wereld mega versneld heeft. Van afhankelijkheid van media. Totdat je op een gegeven moment in een situatie komt dat je zelf het medium bent. We hebben natuurlijk in de afgelopen jaren ineens TikTok zien komen. Clubhouse. Nou vind ik dat laatste best een lastig ding. Want ja, het begin vond iedereen het hip. En er is
voor mij weet de zielen gegaan, toch?
Nou ja, precies, weet je. Dus uiteindelijk, er zijn natuurlijk heel veel initiatieven. Er blijven er een paar plakken. Ik vind TikTok heel bijzonder, omdat de conversie op muziek daar gewoon heel groot is. Zie jij nog meer dingen aankomen in de toekomst? Op fronten waar nu die digitalisering misschien nog niet zo groot is?
Nou ja, waar ik wel naar kijk, maar het is ook weer niet nieuw. Het woord is net al gevallen, metaverse uiteindelijk. Metaverse, als we dat noemen. Ja, die versmelting van live ergens zijn, zeg maar, en in je huiskamer ergens zijn. En dan samen ergens zijn. Dat vind ik een hele interessante ontwikkeling, zeg maar.
Ja.
Ik gaf ergens vorige week, of die week ervoor, gaf ik ook in een Engelse podcast ergens over een idee van, stel je nou voor dat je Sensation hebt in de Amsterdam Arena.
Ja.
En tegelijkertijd staan er mensen gewoon in de metaverse in Japan.
Ja.
Samen met die mensen. Uiteindelijk in de arena. Ja, hoe vet is dat?
Ja, zeker.
Ja, en daar is iets, weet je, daar moet je, dat moet in ontwikkeling, dat gaat in ontwikkeling, gaat in rap tempo. Ja, daar ga je naar kijken uiteindelijk. En dan zul je zien dat alle kanalen die er zijn weer dienend gaan zijn. En namelijk, je moet vertellen waar die metaverse is, wanneer die open gaat, wanneer die dicht gaat, wat het kost om er binnen te komen, enzovoort, enzovoort. En dus daar ga je weer de traditionele kanalen voor gebruiken.
Ja.
Wat ik wel wil zeggen uiteindelijk, alle kanalen die er zijn, die opgebouwd worden door derden, ik zeg wel, dat is geleende grond. Er is maar één plek op internet die van jezelf is. Daarom heet het ook een eigen domein.
Ja.
En daarom heb je ook een domeinregistratie die op je eigen naam komt te staan. En dat is je website.
Prachtig bruggetje dit. Want dit is een vraagstuk waar ik meerdere keren in de week discussies over heb met de jongere talenten, om maar zo te zeggen. Die zijn totaal niet bezig met een site. Ja, maar ik heb een bereik op Facebook en op Instagram. En dan moet je toch iedere keer uitleggen van ja, maar hoeveel data heb jij precies tot je beschikking? Je ziet het aantal likes en het aantal volgers en dan houdt het op.
Ja, sterker nog, dan heb je ineens wel die volgers opgebouwd en dan moet je betalen om uiteindelijk bij ze te komen. Zeg maar.
Ja,
dat is natuurlijk. Kijk, die sociale kanalen die maken akelig duidelijk met de nummers die ze laten zien of de metrics die ze laten zien, wat jouw potentie is.
Ja.
Nou, fantastisch. Dat is top. Dus met dat in de gedachte kun je dus eigenlijk twee dingen heel goed opbouwen. Of eigenlijk drie, wat mij betreft. Dat is gewoon je website. Dan kun je mensen laten landen en veel meer vertellen over jezelf dan wat je op social doet. Je kan uiteindelijk via e-mail gewoon. Ik bedoel nog steeds e-mail.
Ja.
Het is gewoon een direct contact uiteindelijk. Dus mensen kunnen je gewoon inschrijven. En jij laat elke week één keer weten wat je allemaal te bieden hebt. En als je direct contact wil hebben uiteindelijk om te praten, heb je tegenwoordig gewoon je chatbot.
Ja.
Hè? Waarbij je dus een telefoonnummer krijgt dat ook weer gekoppeld zit aan een individu. Dus dat zijn de drie plekken waar je direct contact hebt met jezelf, met je fans. Daaromheen zitten de schillen van de sociale kanalen.
Ja.
En dus die kanalen maken akelig duidelijk hoe succesvol jij bent.
Ja.
Maar als je daar dus geen slimme dingen mee doet, dan moet je forever betalen.
Nou ja, kijk, die conversie, dat is natuurlijk altijd best wel een dingetje. En dan ga je naar een eigen site. Hè? Iets waar ik heilig in geloof. Zorg dat je je eigen platform hebt. En hoe klein het misschien ook maar is. Maar de waarde die het vertegenwoordigt is natuurlijk tastbaar. Want je kan het zien. Ja, ik had nog niet zo lang geleden ook een mooi voorbeeld van iemand die je site heeft. En die twijfelde van ja, moet ik dat wel aanhouden? Het kost me iedere maand geld. Wij deden één dingetje in media. En je zag gewoon een enorme piek. Nou, toen was de discussie ook van tafel. Oké, dus als ik de juiste dingen doe, dan heeft het een effect. En dan heeft het dus ook nut dat ik het heb.
Ja, en als je dat dan koppelt aan die ritme. Hè, dus als je dus een hartslag in jouw website maakt. Is de reden om jouw website te volgen wordt ineens weer relevant. Als je dat dus consistent doet. En gedisciplineerd. Weet je, dan zul je zien dat je de website gaat groeien.
Ja,
ik ben zelf het levende voorbeeld. Ik dacht, nou ja, 12 jaar geleden. Op mijn missie van hoe verander je de entertainmentindustrie in je eentje. Ja, dat was eigenlijk gewoon, ja, als je de media er nog niet uitnodigt, ja, dan moet je ervoor zorgen dat je erover gaat schrijven.
Ja
in de eerste dagen dat ik blogartikel aan het posten was, had ik 2-3 lezers.
Ja.
Tegenwoordig heb ik 2 arena's vol.
Ja.
Ja, daar ging wel 12 jaar overheen.
Ja.
En, dat, door consistent te blijven posten en dingen terug te halen en de sociale kanalen te gebruiken om het onder de aandacht te brengen. Ja, want die kanalen zijn er gewoon voor om heel even. Oh, er is een nieuwe post of er is een nieuwe liedje of wat dan ook. Ik ga straks wel kijken. Nou, dat is dus als je de sociale kanalen als aandachtspunt gebruikt. Gewoon zo van nou, plop, even een signaaltje van ik ben er.
Ja.
En je pakt uit op je site, zeg maar. Dan is er reden voor mensen om ook je te volgen op de site.
Zeker, zeker. En ik denk dat, je ziet natuurlijk ook dat de ouderen die weg makkelijker weten te vinden. Het is natuurlijk altijd een soort van, nee, maar de ouderen gaan dat niet doen. Ja, die willen op een gegeven moment toch ook in contact blijven met hun kleinkinderen. Dus je ziet dat daar een enorme stijging in zit. En een ander verhaal, dat mag jij dan ook of bevestigen of ontkrachten. De discussie van Facebook is dood. Ja, ik zeg tegen iedereen, ik weet niet waar je het vandaan haalt. Want als ik naar de cijfers kijk, dan zie ik dat het nog steeds groeit als kool.
Nou ja, kijk. Volgens mij gaat het gewoon over dat je een analyse moet doen over wat speelt in de digitale wereld.
Ja.
En het is heel simpel. Facebook loopt nog steeds voorop. En er zijn gebieden in de wereld waar ze heel dominant zijn. Ja. En als jij in die gebieden onder de aandacht wil komen bij fans, dan heb je er maar naar te schikken om het te gebruiken. En er zijn gewoon letterlijk, ik zeg wel eens, er zijn sites als Global Web Index en Statista en allemaal data sites die je gewoon exact vertellen.
Ja.
Welke strategie jij moet volgen als het gaat om het kiezen van je de kanalen.
En als je het nou hebt over, jij laat net de Statista vallen. Jij moet een advies uitdragen aan iemand, laten we zeggen een getalenteerde artiest of een getalenteerde sporter. Die snapt dat de digitale omgeving op termijn geld zou kunnen opleveren. Welke tool adviseer jij hem of haar om te gebruiken, om te meten van wat gebeurt er binnen mijn omgeving?
Google Spreadsheet.
Kijk.
Nee, ik maak het grapje gewoon. Of Excel, dat is ook zo mooi. Ja. Uiteindelijk. Kijk, al die tools die er zijn, weet je, is prachtig. Maar die gaan het probleem niet oplossen. Een beetje de tool. Dan schiet je wel eens het doel voorbij, zeg maar. Uiteindelijk. Ik zou eerder gewoon kijken. Uit Facebook kun je gewoon de data halen. En dan kun je gewoon in Google Sheets stoppen. En daarmee kun je op je tabbladen gewoon rustig vergelijkingen maken. En rustig je eerste grafiekjes maken. Want daar gaat het tenslotte om. Het gaat niet om het dashboard. Er zijn zo'n hele dure business intelligence tools en dergelijke. En allemaal prachtig, weet je. Maar die gaan het probleem niet oplossen. Als jij iets wil zien, neem even die fangroei, dat ritme en die betrokkenheid en die interactie. Die ga je niet vinden in tools.
De reden waarom ik het vraag is, op het moment dat je nu kijkt naar merken die dan een samenwerking willen opzetten met iemand met bereik, die gebruiken allemaal dezelfde tool. En die plakken overal dezelfde prijs op. Wat volgens mij eigenlijk niet kan, want geen mens is hetzelfde. En de een heeft een groter effect met 100.000 volgers dan
precies,
de ander.
Ja. Ja, dat zijn precies de dingen die je naar boven moet toveren uiteindelijk. En ik zou veel verder kijken uiteindelijk. Weet je, ook als merk zijnde. Ja. Ik heb wel eens geschreven uiteindelijk. Weet je, dat alle influencers uiteindelijk. Ja, die hebben last gewoon van het Superman-syndroom.
Ja.
Die hebben namelijk gewoon, weet je, Superman, zijn kracht is weg als die met kryptonite in aanraking komt.
Ja.
Nou, de nepvolgers zijn het kryptoniet van de influencers uiteindelijk. En als je dat als merk niet weet, ja, dan weet je gewoon dat je, ja, dan geef je geld uit aan iets, weet je, wat geen zin heeft, zeg maar.
Nul conversie,
ja. Dan, ja, je kan naar het ene getal kijken. Iemand heeft 1 miljoen volgers. Ja, maar dat zegt niet zo heel veel.
Nee.
Waar zitten die volgers dan? Welke landen? Ja, dus dan ga je eens kijken of je daar wel in wil zitten. Vervolgens ga je kijken waar, met welke volgers heb ik dan wel betrokkenheid en met welke niet.
Ja.
Enzovoort, enzovoort.
Maar ja, dat is op zich best wel grappig. Want merken die hebben zich daar natuurlijk jaren in vergalopeerd. Dat ze alleen maar naar het aantal keken en niet naar het mooie kopje engagement. Hoeveel engagement is er op het portaal en is die ook wel echt?
Precies. En volgens mij, waar het om draait, is het maakt niet zoveel uit of er 1 miljoen of 1000 staan. Maar als ik met 1000 mensen die ik in mijn netwerk heb, 900 mensen bereik. Ja, en ik heb met 1 miljoen waar ik bijna niemand mee bereik, zeg maar, of beraak. Zeg maar.
Ja.
En dan is dat toch, ja, heel, dan is dat 1000, dat nano-influencer netwerkje is dat toch veel waardevoller.
Eens.
Ja, en dat roept dus over zich af dat je eigenlijk gewoon beter werk moet doen.
Hey, onderdeel van deze podcast is dat dit illustere apparaat, dat heeft 6 vragen geprogrammeerd. En ik vraag jou dan om een getal tussen de 1 en de 6 te roepen. En dan ga ik op een knop drukken en kijken welke vraag ze op jou vuren.
Kom maar door.
Kom maar door. Nou, dan kies ik er eentje. Want die ligt ook een beetje in het verlengde van volgens mij jouw core business. En dat is deze.
Welke technologische ontwikkeling heeft het grootste effect op je werk gehad?
Is een beetje flauw. Maar ik vind hem wel relevant. Omdat er is zoveel gebeurd. Hè, de hele transitie van analoog naar digitaal.
Ja, absoluut. Nee. Als ik hem gewoon even puur persoonlijk trek, dus ik trek het niet over breed over de markt of wat dan ook, maar puur persoonlijk, is dat de PC.
Ja.
De PC is voor mij het apparaat wat mijn leven veranderd heeft uiteindelijk. En ik heb daar wel een mooie anekdote bij. Mijn vader werkte bij de politie uiteindelijk en de politie ging digitaliseren, dus die kreeg allemaal PC's op de politiebureaus staan uiteindelijk. En ja, de cursussen waren er nog niet echt. Dus ze hadden bedacht dat er een PC-privéplan kwam. Dan kon iedereen met financiering of subsidie van de baas uiteindelijk een PC krijgen. Nou, wij kregen ook een PC, we waren nog niet zo wonen op een flat. En mijn vader had niet een eigen werkkamer. Dus die PC kwam bij mij op mijn kamer.
Ja.
Met de gevleugelde woorden van niet aanzitten. Tuurlijk, die pa. Ja, nee, dus als je 14, 15 bent uiteindelijk. Weet je, en je zit op de middelbare school. Ja, dan word je wat recalcitrant.
Ja.
En als mijn vader of mijn ouders weg waren in het weekend, ging ik natuurlijk met die PC aan de slag.
Ja.
En ik heb geen enkele opleiding gedaan, geen enkel boekje gelezen. Maar ik heb wel geleerd uiteindelijk om met mijn vader mee te kijken hoe die dat ding aankreeg.
Ja.
En dat waren nog doorschermen met groene, met die codes. En eigenlijk, weet je, is daar een beetje het hacken van mij begonnen. Want je moet dat ding aankrijgen. En dat hacken, dat staat synoniem eigenlijk voor wat ik nu aan het doen ben. Weet je, ik ben gewoon continu met cijfers, met data aan het kijken hoe ik competitief voordeel kan creëren voor mijn klanten. En eigenlijk dat stuk, dus de PC, is daar gewoon de rode draad in geweest.
Nou, zonder de PC waren een hoop dingen een stukje ingewikkeld. Dus die snap ik helemaal. Als je kijkt naar de klanten die je vertegenwoordigt. Ik kan me voorstellen dat je twee type klanten hebt. Die het helemaal snappen. Van jij kan iets wat wij niet kunnen. Tot klanten die denken dat ze het kunnen. Maar eigenlijk net niet de skills of de juiste mensen hebben. Hoe ingewikkeld is dat voor jullie?
Nou, ik krijg eigenlijk drie type klanten voor me, zeg maar. Ik krijg de opportunist, Dennis. Ja. Ik ben hier al een tijd aan het volgen. Ik lees alles, weet je. Ik wil dit met mijn bedrijf of mijn organisatie. Of ik wil dit als individu. Ga het maar doen.
Ja.
Wat kost het? Prima. Stuur even een factuur en laat even weten of we onderweg succes hebben. Dan heb ik eigenlijk de klant in het midden. Bewijs het maar.
Ja.
En de proof, zeg maar, om het maar zo te zeggen. Dus dan zegt diegene, ik geloof je wel, maar ik wil wel graag zien. Een soort prestatieafspraken moeten we maken. En dan heb ik eigenlijk de klant de nee-zegger. En de nee-zegger, die kan ik onderverdelen in twee. De eerlijke nee-zegger en de oneerlijke nee-zegger. Uiteindelijk. De eerlijke nee-zegger, die zegt gewoon van, Dan, ik ben dit aan het belezen en bekijken. Ik kan het niet bijhouden. Ik snap er geen klote van. Laat mij het even inlezen en ik kom over een paar maanden bij je terug. En dan gaan we het eens over hebben. Nou, prima. En de oneerlijke nee-zegger, dat is degene die zich bedreigd voelt.
Ja.
Want het vervelende is van alle data, is dat het dingen blootlegt soms ook. Waarin je dus beleid of beslissingen die niet gemaakt zijn of wat dan ook in één keer onder de loep neemt. En waar mensen denken, oh shit.
Ja.
En dat heb ik besloten.
Ja.
Ja, dan laat je mij natuurlijk niet binnen. Dan raak je gewoon, denk je van ja, misschien raak ik mijn baan kwijt of wat dan ook. Ja, daar hebben wij gewoon mee te maken. Dat is een uitdaging. Die moeten wij herkennen ergens. Hè. Dus het analyseren is niet alleen op de data van de klant zelf, maar de klant zelf al analyseren.
Hey, en hoe zorg je ervoor dat jij zelf geprikkeld blijft? Want ik kan me voorstellen, weet je al, vanaf de jaren 90 is data een soort van dagelijkse bron die jouw energie wegzuigt. Hoe hou je dat vol? Want het is wel heel specifiek waar je op zit. Hè?
Zeker.
Niet alleen de getallen, maar marketing speelt een belangrijke rol. Het goed kunnen analyseren van over wie heb ik het precies. What makes him tick? Het is best complex.
Ja, het is heel complex. En dat is misschien ook wel de uitdaging, zeg maar. De uitdaging die heet context.
Ja.
En het is voor mij een puzzeltje.
Ja.
En ik ben nog lang niet klaar met die puzzel. En ik heb ook geleerd dat als je puzzelt met je hebt verschillende puzzels. Kleine puzzel van A4'tje met, 100 stukjes tot en met, A0's met duizenden stukjes, zeg maar. Ja, het verschil is in de tijd waarin je die puzzel legt.
Ja.
En ik heb een hele grote puzzel eigenlijk. En ik zei gewoon, weet je, data is bedrijfswaarde. En mijn quest is nu op dit moment om die data op die balans te krijgen. Dus dat betekent dat ik dat moet aantonen. Dat die data ook daadwerkelijk daar hoort. En welk effect die dan op heeft op die bedrijfswaarde.
Ja,
en dat zijn dan de noten die je dan aan het kraken bent onderweg. En onderweg leg je dus letterlijk in die puzzel steeds een soort gedeelte. Ja, dat maak je dan. En je moet het af en toe, een puzzel moet je ook wegleggen.
Ja, afstand nemen.
Afstand nemen en dan eens een keertje, weet je, na een paar weken weer eens kijken. En dan zeggen, hé, ik zit aan de verkeerde kant te puzzelen.
Ja.
Aan de andere kant ligt het antwoord. En dan moet je ook rigoureus durven te zeggen, oké, ik begin opnieuw. Of in ieder geval een andere beweging maken dan dat je normaal doet. Dus daar zit een beetje de trigger in, zeg maar. Weet je? Dus ik wil gewoon die puzzel oplossen.
Hey, maar uiteindelijk, hè, het gegeven dat jij nu een adviesorgaan bent voor merken die letterlijk in die zoektocht zitten van hoe kunnen we dat kapitaliseren. Hoe groot heeft corona een rol gespeeld in de gesprekken die je nu voert? En ik vraag het omdat ik natuurlijk gewoon vanuit mijn business gewoon keihard geconfronteerd ben. Van oké, de voordeur van een club of een theater kan niet open, maar we kunnen die consument nog wel bereiken. Moeten we gaan digitaliseren. Dus daar hebben wij een enorme slag gemaakt. Hoe is dat in jouw geval geweest met de bedrijven die jij adviseert?
Nou, ik kreeg wel best wel veel telefoontjes van mensen die zeiden, hey Dennis, heb jij een reddingsboei?
Ja. Yeah.
Ja, die heb ik.
Ja.
Ja, want als je dus dat Business Acceleration Framework pakt voor mij. Hè, dus die vijf doelen. Bedrijfswaarde, reputatie, marketing, efficiëntie. Versnellen van je primaire verdienmodellen. En je vinden van je secundaire verdienmodellen. Dan het eerste wat je in coronaperiode moet oplossen. is niet omzet op laagje 4, maar is op laagje 2.
Ja.
Je reputatie hoog houden. Want dat is het eerste waar je klanten en je fans het eigenlijk denken. Ah, je bestaat nog.
Ja.
Ik heb er een mooi voorbeeld van uiteindelijk. Een van mijn klanten is Chicks Love Food. Dat zijn food influencers uiteindelijk. En die waren net bezig om hun 10e kookboek in de winkel te krijgen. In de winkel. De winkels gingen dicht.
Ja.
Toch het boek uitgebracht. We hebben geen boek minder verkocht.
Nee.
Want het punt is, die achterban is. Dus ze hebben tussen de 500.000 en 1 miljoen volgers uiteindelijk op hun website. Een paar honderdduizend op de verschillende sociale kanalen uiteindelijk. Nou, dan ga je gewoon daar mee aan de slag. En toevallig hebben ze een eigen webshop. En ja, dan komt die. Bol.com.
Ja.
Grote speler gewoon in het verkopen van boeken online. Ja, zorgen dat je dat onder aandacht brengt.
Ja, de grap is, als je nu iets wil laten printen, hebben we een schaarste aan papier.
Ja.
Mede ingegeven door de bol.coms van deze wereld.
Zeker. De kartonnen dozen om al die spulletjes in te pakken, die zijn niet aan te slepen.
Nee. Maar dit is dus een mooi voorbeeld, wat je aangeeft. Maar denk je ook dat bij een aantal van jouw klanten juist door corona het besef is gekomen van, wij moeten ook nog een soort van alternatieve route hebben om ons verhaal te vertellen?
Zeker. Ik wil een andere klant wel uitleggen waar ik met een hele diepe buiging voor maak. En dan ga jij ook lachen. En ik denk dat jij ook wel een beetje mede aanstichter bent dat hij klant geworden is. Ja, dat is het Mega Piratenfestijn.
Ja.
En die waarschijnlijk kaartverkoop gedreven. Het is een kaartverkoop gedreven organisatie in dit geval. Er waren geen kaarten te verkopen.
Nee.
Dus de gesprekken die wij hadden uiteindelijk met hun was van, ja, luister. Je speelt tegen 60 tot 70 concurrenten. Het enige wat je moet blijven doen is op het netvlies blijven.
Ja.
Ja, totdat je weer kaarten kan verkopen. We zijn een jaar lang bezig geweest om een digitale reputatie te doen. Dat is een investering. Hè? Dus je verkoopt geen kaart. En je moet toch uiteindelijk investeren in die reputatie. Ze hebben dat gedaan.
Ja.
En dat heeft ze geen windeieren gelegd. De evenementen die nu plaatsgevonden hebben. Ja, die zijn zo goed als uitverkocht allemaal.
Ja. Ja, dat is uiteindelijk ook een hele... Ja, goed de target, de doelgroep, maar dan moet je wel een band mee opbouwen.
Ja, en het lef hebben. Hè? En daarom zeg ik maak een hele diepe buiging voor de organisatie van Mega Piraten. We zijn. Om dan wel te zeggen, oké, ik geef geld uit om die fanrelatie te onderhouden.
Ja. Nou ja, kijk, dat is er één. Maar kijk naar het megalomane succes van de Snollebollekes.
Oh ja hoor, absoluut.
Om maar op te noemen, weet je. Dus het mooie is, het kan nog steeds.
Zeker, absoluut.
En iedereen denkt van, maar dat is net komen kijken. Maar als je dan echt even de moeite neemt om te kijken en het verleden in te duiken, zie je dat die zaadjes al jaren geleden...
Die gasten zijn toch ook al bijna 10 jaar bezig?
Ja, zeker.
Dus het succes komt echt niet gewoon even zo uit de lucht vallen.
Nee, precies. Hey, als jij gewoon kijkt naar jouw eigen business. Hè, bedoel, jij hebt natuurlijk een kunde opgebouwd om getallen om te kunnen zetten naar een strategie. He, of om gewoon niet naar de getallen te kijken, maar gewoon te proeven. Hier kan het merk het verschil uitmaken. Het heeft jou ook gewoon de kant op geduwd om auteur te worden. Dus eigenlijk afzender te worden van jouw eigen gedachtegoed. Wat heeft jou dat gebracht?
Ja, jeetje. Toen ik, dat is me nog 11 jaar geleden, bij R&T wegging. Toen dacht ik een tijdje lang, toen ik niks aan het doen was, van jeetje, wat moet ik nou doen? En binnen R&T had ik het geluk dat we een groot bedrijf waren. Dus het veranderingsproces doe je met veel verschillende merken, zeg maar. Uiteindelijk.
Ja.
Dus eigenlijk was ik daar al een soort van bezig, mijn verhaal aan het vertellen. Toen we nog op de entree in Zuidoost hadden, hadden we een auditorium met 100 bioscoopstoelen en een groot scherm. En ik vond het presenteren daarop fantastisch.
Ja.
Toen ik dus weg was uiteindelijk, dacht ik van ja, Dennis, het is leuk. Weet je, maar wat ga je nu doen? Toen dacht ik, hoe vet zou het zijn als ik in mijn eentje de entertainmentindustrie zou kunnen veranderen. Of daar invloed op zou kunnen hebben.
Ja.
En dat heeft geleid. Ik had al een blog. Toen dacht ik moet mijn blogstrategie omgooien. Want ik kopieer en plak er nog wel eens wat. Ik dacht, ik moet gewoon eigen authentieke stukken gaan schrijven. Dat was één. En vervolgens, en daar kwam eigenlijk meteen de strategie ook uit. Van nou, wacht eens even. Oké, als ik een aantal blogposts heb geschreven, kan ik ook die combineren als een album.
Ja.
En dan heb ik een boek. Zeg maar. Zo is dat auteurschap begonnen.
Hey, maar wat brengt jou dat nu? Brengt het ook mensen op je pad die je waarschijnlijk op een andere manier niet gevonden had?
Nou, ik denk dat het helpt uiteindelijk. Dat als je het niet opschrijft, zeg maar. En mensen kunnen het niet even op hun eigen manier absorberen, tot zich nemen, noem maar op. En hun eigen mening vormen. Weet je, dat ik, als ik dat niet had gedaan, dan had ik nu niet gestaan waar ik nu ben, zeg maar, uiteindelijk. Ik bedoel, het boek is een soort van boeken, want ik heb er inmiddels 3 geschreven en er komt de 4e aan. En boeken zijn ook een soort fundering voor mensen om na te slaan uiteindelijk. Van oké, ik ga dan, waar heeft hij het dan allemaal over?
Ja.
Ja, voordat je met mij in zee gaat uiteindelijk. Dus dan is het leuk om daar gewoon naar te kijken, zeg maar. En dus de boeken zijn gewoon een fundering. En ik pak heel veel terug, moet ik eerlijk zeggen, het nieuwe boek wat uitkomt. Zijn eigenlijk, ik noem hem ook wel gewoon digitaal vermogen, de handleiding die je niet alleen tijdens de pandemie nodig had.
Ja. Yeah. Yeah.
Het zijn namelijk de lessen van voor de pandemie, die tijdens de pandemie in praktijk zijn gebracht.
Ja. Yeah. Hey, en kijkende naar jouw werkveld, hè, want dat is best breed. Hè, dat zijn merken, dat zijn influencers. Hoe vaak maak jij mee dat iemand 2 jaar gebruik maakt van jouw kunde, dan denkt, ik kan het zelf wel. En je ziet het gewoon afdalen naar een, of afglijden naar een bedenkelijk niveau.
Ja, dat gebeurt af en toe. Ja. Ja, zo simpel is het. Hè. Klanten gaan gewoon ook wel eens weg. Of komen in aanraking met mensen die zeggen dat ze het anders kunnen of beter kunnen misschien wel.
9 of 10 keer waarschijnlijk goedkoper.
Ja, dat is ongetwijfeld. Ja. Alles heeft een prijs. Ik ben niet goedkoop. Dat is, maar ja, ik voeg ook wel wat toe. En ik kan ook tegenwoordig kan ik wel calculeren wat ik toevoeg.
Ja.
Dus dan mag je zelf de afweging maken of je daarin in wil investeren, zeg maar.
Ja.
Maar het komt voor. En ja, daar zie je dus ook wel gewoon akelen. Gewoon als je dan naar cijfers kijkt, ook dingen gebeuren. Weet je, je ziet wel eens bij DJ's gebeuren dat ze heel lang stijgen. Vervolgens stoppen ze met hun social media op de manier zoals wij het ingericht hebben. Ja, dan zie je gewoon eigenlijk de digitale reputatie naar beneden donderen.
Ja.
Je ziet dan de streams en views naar beneden donderen. Ja, en dan op een gegeven moment vindt dat ook zijn weerslag in, bij wijze van spreken, in allerlei lijstjes die op het internet rondzwerven.
Maar goed, dat is dus ook wat dat betreft wel een 1-op-1 oorzaak gevolg.
Ja, het is gewoon keihard zichtbaar. Weet je, daarom staat die reputatie zo hoog in dat raamwerk wat ik steeds aanhaal.
Ja.
Als je dat dus niet goed op orde hebt, en dan donder je gewoon naar beneden. Want als iemand anders dat wel op orde hebt, en die gaat je gewoon voorbij.
Ja. Hey, als jij 3 tips zou mogen geven aan mensen die boksen om over een bepaalde drempel heen te komen. We kennen allemaal dat effect. Hè? De eerste 500 is een strijd. En dan heb je die 1500 gehaald. En dan dat gaat lekker. En ineens houdt het op. En dan zie je ook vaak dat mensen dan die consistentie een beetje loslaten. Welke tip zou je die mensen mee willen geven? Want ik denk dat heel veel jonge getalenteerde artiesten of sporters daartegen aanlopen.
Ja, ik zou als eerste gewoon een analyse maken van oké, wie zijn nou je concurrenten? Of tegen wie wil je nou spelen om het beter te doen?
Ja.
Dat is stap 1. Hè? Dat leidt eigenlijk tot die reputatiemonitoring. Dus dan weet je voor jezelf wat je moet doen. Je komt er gewoon achter als je een lijstje maakt. Dus neem de food influencers waar ik het over had. Nou, die hebben 149 concurrenten.
Ja.
Het gevolg is gewoon, als je dan gaat kijken naar het aantal posts dat ze moeten plaatsen om onder de aandacht te komen op de tijdslijn, is 3 keer per dag. 7 dagen in de week. Op 5 verschillende kanalen.
Ja.
Dat komt uit die monitoring. En daarmee neem je de eerste beslissing of je dat wil. Want als je dat niet, die cijfers niet gaat halen, ga je het nooit beter doen.
Nee, nee.
Dat is stap 1.
Hey, en hoe zie jij, we zien natuurlijk nu dat Facebook met allerlei ontwikkelingen bezig is. En augmented reality gaat een steeds belangrijke rol spelen in het een en ander. Hoe kijk jij daar tegenaan? Hè? Want het eigenlijk wordt het best wel complexer. Hè? Meer mogelijkheden, hè? Nog meer kanalen om te vullen.
Er komt een laag bovenop, weet je, wat we al hebben.
Ja.
Van platte websites, e-mail en noem maar op. Naar de socials die er bovenop komen. Naar, ja, noem het maar, VR, AR, XR. Ja. Wat de metaverse is eigenlijk, zeg maar. Weet je, daar bovenop de kanalen die we dus hebben, krijgen we gewoon nog een laag.
Ja.
Waar die kanalen allemaal een rol in gaan spelen. Want je moet je voorstellen dat of je nou een bril op hebt of je staat in de metaverse. Maar je zou kunnen zeggen, dan kijken we nu even naar de website.
Ja precies. Ja.
En dan komt ineens een pagina uit je website omhoog in die metaverse. Dat is toch fantastisch?
Nou ja, ik denk dat, hoe je het wint of keert, het hele digitale hoofdstuk waar iedereen mee te maken heeft, of je nou artiest, sporter of merk bent, weet je wel, je moet blijven ontwikkelen en je moet vooral ook blijven testen. Nou, je hebt daar een aantal hartstikke mooie stukken over geschreven. Dus de mensen die zoiets hebben van, maar waar kan ik dit terugvinden in iets uitgebreidere context? Waar moeten ze gaan zoeken?
Nou, ik zou als te beginnen gewoon Dennis Doeland met Dennis met 1N.com /boeken. En dan vind je eigenlijk al mijn boeken. En ik ga een kleine hack gewoon weggeven uiteindelijk. Als je op die digitale boeken komt en je komt op de bundel, er staat een bundel bij, dan krijg je alle drie boeken tegelijk en je vult er 0 in. Bij de prijs die je wil afrekenen, krijg je ze gewoon voor niks van me.
Kijk, hey, dat is toch weer de tip van Flip voor vandaag. Nou ja, ik denk dat het super interessant is. Ik heb meerdere dingen met Dennis gedaan. En ik denk dat hij op een aantal fronten iets helder kan maken waar je naar op zoek bent. Dus neem zeker even de moeite om deze hack toe te passen. En je even onder te dompelen in de mogelijkheden die er zijn. Ik wil jou in ieder geval onwijs danken voor de tijd, Dennis. En laten we afspreken dat we over een tijdje weer eens een keer een soort van nulmeting maken. Waar we staan en waar we met z'n allen op moeten letten.
Ja, Mark, dankjewel voor de uitnodiging en ik vond het heel tof om hier te zijn.
Graag gedaan.
Je luisterde naar de Entertainmentcast. De Entertainmentcast is een initiatief van Mark Hofstede, oprichter en eigenaar van Ambassadors of Entertainment. Hopelijk treffen we elkaar weer bij een volgende aflevering van de Entertainmentcast.